Ik ben bezig met een serie over lijden. Ik heb daar verschillende, al heel wat over gesproken. En ik heb dat toen, op een gegeven moment heb ik die preken gepakt. En toen heb ik er een, erboven gezet, vang mijn tranen in uw kruik. Dat is aan de hand van Psalm 56 vers 9. En ik wil met jullie vandaag nadenken over huilen bij God. Ik kan me niet herinneren dat ik in 30 jaar tijd, laat de eerste dia maar zien. Ik kan me in die 30 jaar dat ik preek eigenlijk niet herinneren dat ik ooit eens een preek heb gemaakt en in de week heb nagedacht over bij hem te zitten en bij God te huilen. En ik wil daar met jullie heel erg graag vanmorgen over nadenken. Ik wil lezen Jeremia 15 vers 18. En dan nog even kort bidden. Laat maar zien, Nathan. Jeremia 15 vers 18. Oh. Nou, hier is die uitgevallen namelijk daarom. Jeremia 15 vers 18 zegt, waarom is mijn lijden er voor altijd en is mijn wond ongeneeslijk? Weigert hij te genezen? Bent u nu echt voor mij als een onbetrouwbare beek? Water dat niet te betrouwbaar is. Een uitschreeuw van Jeremia. Ik lees het nog eens. Zo intensief is dat. Dat Jeremia uit zijn twijfel in tijden van grote nood. Waarom is mijn lijden er voor altijd? En is mijn wond ongeneeslijk? Weigert God te genezen? Bent u nu echt voor mij als een onbetrouwbare beek? Water dat niet betrouwbaar is? Heere God, we willen zo komen, voordat we gaan spreken, willen we bij u zitten en u danken dat we iets van uw zoon mogen zien door de prediker heen. Dat hebben we gezongen en dat is ook echt mijn diepe verlangen. Maar hoe kunnen we dat, hoe kan een prediker dat doen? Onmogelijk. En we willen u zo danken dat u de Heilige Geest heeft gegeven in ons. En we bidden ook zo dat ik alles in uw handen terugleg. En dat u de adem inblaast, uw geest inblaast. Zodat we van binnenuit echt mogen veranderen. En dat we echt mogen, ja, diep mogen geraakt worden. Hoe u in uw grootheid met ons omgaat. En hoe mensen die in grote nood zijn, echt met u om durven te gaan. Jeremia, die dit durft te zeggen. En we willen u zo danken dat op dat niveau zo'n intimiteit mag zijn, dat we ons met het huilen, met onze tranen, met onze twijfel, met ons geschreeuw in grote nood bij u mogen zijn. En daar willen we over nadenken. Wil u onze harten raken, Heer? Wil u iedereen bedouwen met die Heilige Geest? In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u nadenken over het naderen van God en dan met klagen. Het uiten van twijfel in tijden van grote nood. Zoals Jeremia in dit gedeelte dat doet. De grote nood waarin Jeremia eigenlijk verkeert, is dat er geen veranderingen komen in de omstandigheden, in zijn lijden. En dat lijden wat continu over hem heen komt. En dat Jeremia God verwijt dat hij hem niet beschermt. Moet zich dan eens voorstellen, een schepsel verwijt de schepper dat hij hem niet beschermt. Een grote klacht komt er. En weet u, ons wordt geleerd, en mij is geleerd en terecht geleerd, en dat is ook zonder meer een belangrijke waarheid, dat is om niet te twijfelen aan Gods liefde en genade. Om nooit te twijfelen. We hoeven de hulp van Jezus en de aandacht van de Heer Jezus niet meer te verdienen. En we mogen zeker zijn dat God in alle omstandigheden ons liefdevol aanwezig is. Dat is zo waar als Gods woord dat beschrijft. Hij is aanwezig in onze moeite, in ons verdriet. Maar omdat we dat zo benadrukken, deze zekerheid en deze waarheid, kan er een klimaat ontstaan. Daar ben ik me ook zo ontzettend bewust in mijn eigen leven. Er kan er een klimaat ontstaan waarin we nog maar weinig of eigenlijk helemaal geen ruimte meer geven om te klagen bij God. Of te huilen bij God. Maar worden we aangemoedigd om te blijven dankbaar te zijn in de omstandigheden. Dankbaar te zijn en vast te staan in ons geloof. En dat we in ons geloof tonen dat we echt in die totale afhankelijkheid van de Heere God willen leven, zonder te morren, zonder te klagen en het lijden te aanvaarden, zonder te huilen. En weet u, mijn grote nood is soms, als ik een dienst voorbereid, waarin als het gaat bijvoorbeeld om een begrafenis, of als er iets verdrietigs in de gemeente gebeurt. Nu, zeg maar, ik heb in het welkom heb ik u wat namen genoemd van gezinnen, families, die door een enorm groot rouwproces gaan. En als je dan, zeg maar, liederen zoekt bij een begrafenis of iets dergelijks, en je zoekt het in opwekking, in de opwekkingsliederen die wij zelf allemaal zingen, dan moet je echt met een vergrootglas zoeken om dit soort liederen te vinden waarin je rouwen kunt, waarin je klagen kunt, waarin je huilen kunt. Ik vond het prachtig welke liederen dat Kim had gezocht. Prachtige liederen. Mooi, passend bij wat ik eigenlijk met u wil over nadenken. Dat we eigenlijk in die liederen, ook als ik zelf in een rouwproces ben, of als ik zelf een verlies te dragen heb, of dat ik zeg maar moeite heb met de situaties, en ik kom dan bij God, dan zit ik en dan huil ik. Maar om daar een lied bij te vinden, om het tot uitdrukking te brengen, als ik het zoek in de opwekkingsliederen, dan vind ik het niet. Het is net alsof het steeds zo is dat we blij moeten zijn, dankbaar moeten zijn, door moeten gaan en dat we geen tranen moeten laten. En als we klagen, is dat een uiting van ongeloof. En het bijzondere is, als je zeg maar, toen ik met Rietje in Albanië families bezocht, in die uitzichtloosheid, die hopeloosheid, en dat jaar op jaar eigenlijk zie, we zijn nu de derde keer daar geweest, je ziet wel een beetje verandering, maar de armoede, de nood die er eigenlijk is, die armoede ruik je, die armoede proef je, die armoede zie je, en je voelt de tranen gewoon komen. Ik ben dan erg geëmotioneerd. Als ik met de mensen, zeg maar, een hand geef, hun omhels, zij mij kussen en ze dankbaar zijn dat we daar zijn. En als je dan afscheid neemt, dan weet je, ik ga naar huis en zij blijven. En ze blijven daar al zoveel jaren in die moeite, soms ook rouw. En het bijzondere is, en daarom ben ik ook zo dankbaar, omdat ik deze preek zo met u mag houden, de Bijbel geeft een compleet ander beeld. Het is zeg maar, het klagen en het huilen is een hele legitieme reactie op de problemen. Een hele legitieme reactie op de ellende. Psalmen, die eigenlijk een boek, psalmen waarin degenen die dat schrijven zich uiten in een klacht, in een huilen, in een twijfel. Als je klaagliederen leest, ik denk dat dat wel misschien wel het minst boek is waar het minst over gepreekt wordt. Omdat we er geen handen en voeten kunnen geven in onze cultuur. Maar als je klaagliederen leest en het boek Jeremia, dan zie je dat er intens verdriet, wanhoop wordt bij God neergelegd. Geschreeuwd, gehuild. Er wordt uiting gegeven aan wat anderen je hebben aangedaan. Of welke uitzichtloze situatie dat er is. En het gaat zelfs zo ver, zoals in de tekst van Jeremia, dat er uiting gegeven wordt van diepe frustratie naar God zelf. Ik lees met u een paar voorbeelden. Psalm 44, vers 24. Daar zegt de psalmist, die zegt, word wakker. Waarom zou u slapen, Heere? Ontwaak. Een enorme schreeuw van de omstandigheden die er zijn. En het lijkt wel alsof God doof is, dat God slaapt, dat we hem wakker moeten maken. Word wakker. Waarom zou u slapen, Heere? Ontwaak. Psalm 89, vers 50. Waar is uw liefde van vroeger? Heer, Hebt u David geen trouw gezworen? Het is alsof de liefde van God, dat we die niet meer tastbaar in ons leven kunnen ervaren. En dan roept deze psalmist uit, waar is uw liefde van vroeger? Heer, wat hebt u David? Heeft u David geen trouw gezworen? Ik ervaar het niet. Ik voel het niet. Ik zie het niet. En Jeremia 15 vers 18 in een iets andere vertaling. Waarom blijft mijn lijden duren? Is mijn wond niet te genezen? Waarom wil hij me niet helen? U hebt me teleurgesteld als een beek die drooggevallen is. U hebt me teleurgesteld, God. Als een beek die drooggevallen is. Waarom is mijn lijden en blijft het duren? Waarom is die wond niet te genezen? Waarom wil hij me niet genezen? En christenen die krijgen soms te horen dat we niet mogen klagen, niet mogen huilen, niet mogen schreeuwen, niet teleurgesteld onze teleurstelling mogen uiten. Ik lees veel soms commentaren op boeken. En een van de boeken waar ik nu heel veel mee bezig ben, natuurlijk in de context van de hele preken, is het boek Job. Boek Job is het eerste boek, waarschijnlijk het eerste boek wat we hebben gekregen. Apart, het is niet Genesis, maar het eerste boek wat we hebben gekregen op schrift is het boek Job. En het boek Job, dat wordt soms als volgt benaderd, dat God zijn wil in dit boek laat zien, dat iemand die zelfs in een zwak geloof is en twijfelt aan de genade van God, dat God toch zijn genade toont en genadevol wil leven, genade wil geven, zelfs als een mens zo diep faalt en twijfelt. Soms wordt zo het boek Job eigenlijk benaderd. En weet je, de nood waarin Job verkeert, en als die tegen God in opstand komt, dan is dat ook wel deels zo. Als je dat zo kunt bekijken. Maar als je kijkt hoe God dat benadert, dan is dat totaal anders als hoe mensen dat benaderen in hun commentaren op dat boek. Want uiteindelijk is het ook zo dat Job ook tegen zichzelf zegt, ik ben eigenlijk een beetje over de streep gegaan. In Job 42 komt hij tot de conclusie dat hij zegt van, eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen oog aanschouwd. Daarom roep ik mijn woorden en buig ik mij zoals ik hier zit in het stof en in het vuil. Hij komt tot de conclusie, ik heb eerst over God gehoord, ik heb zo geklaagd, zo gehuild, ik heb hem aangeklaagd. En dan spreekt God op het laatst, als die vrienden uitgesproken zijn, dan komt God aan het woord en dan legt hij zijn hand op zijn lippen en dan zegt hij, eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen oog aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden. Maar het tegendeel is waar, dat Job met zijn geroep en zijn gehuil en zijn geschreeuw om gerechtigheid het boekje eigenlijk te buiten gaat. Dat zie je namelijk in het eerste hoofdstuk, als God met hem al bezig is. In het eerste hoofdstuk krijgt hij nieuws, ontvangt hij over de dood. Je moet zich dat eens voorstellen. De ene rampspoed na de andere komt, de dood van zijn kinderen, verlies van zijn bezit. En dan staat er in Job 1 vers 20, dan staat er de reactie van Job beschreven. Dan staat er, hij scheurt zijn kleren, hij scheert zijn hoofd kaal, hij werpt zich in het stof. En dan wordt er gezegd, ondanks al deze uitingen van diepe rouw, kleren scheuren, haren zeg maar weggescheerd en zich neerwerpen in het stof. In al die emoties staat er, ondanks alles, zondigde Job niet. Dan ziet hij dat, waarom wil ik dat zeggen? Je ziet gewoon dat het uiten van die diepe rouw, dat uiten van dat diepe verlies, dat uiten van de dood van zijn kinderen, het uiten van het bezit, als u de context ook leest, wat het betekent in de Jood, voor een Jood, dat hij zijn kleren schuit. Een priester mag dat gewoon niet doen. Een priester mag nooit zijn kleren scheuren. Dat was verboden. Dat stond in de wet. Die uiting van wanhoop mag een priester nooit doen. En Job, die deze tijden krijgt, scheurt zijn kleren, scheert zijn haren af, werpt zich in het stof. En dan zegt de Bijbel, Gods woord zegt, en ondanks alles zondigde Job niet. En als we dat hadden gezien, hoeveel vrome christenen hadden niet gezien, gezegd, Job, totaal ongepast. Waar is je geloof in God? Wat is je geloof eigenlijk waard? Nu ben je in de moeilijkheden en nu uit je dat zo naar God toe, je scheurt je kleren, je doet je haren afscheren. Wat is dat nu voor een gedrag? Het is zelfs nog verder, gaat het in Job 3 vers 1, dan zie je eigenlijk dat er staat, daarna opende Job zijn mond en vervloekte de dag van zijn geboorte. Zover gaat dat. Hij zei, laat de dag dat ik geboren ben vergaan. En ook de nacht die zij een jongen is verwekt. Laat die dag een dag van duisternis worden. Laat God in de hemel er geen acht op slaan. Laat die dag niet baden in het licht. Je moet je voorstellen, de wanhoop is zo groot. Dat hij zegt dat hij die dag vervloekt dat hij geboren wordt. Datzelfde vind je onder andere bij Jeremia ook. Jeremia 20 vers 14, ik heb die tekst niet opgezet, maar dan vervloekt Jeremia de dag dat hij geboren is en dat zijn moeder hem baarde. Hoe diep kun je eigenlijk uiten de rouw en de moeite die je eigenlijk hebt naar God toe? En toch is het oordeel van God zo ontzettend verrassend. Als God spreekt tegen Elifas, de vrienden van Job, en dan zegt God over Job in Job 42 vers 7... Dan zegt hij, nadat de Heere deze woorden tot Job had gesproken, richtte hij zich tot Elifas uit Teman. En dan zegt God tegen Elifas, ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, opdat jullie niet juist over mij hebben gesproken, zoals mijn dienaar Job. Moet je voorstellen, in al die uitingen, dat hij zeg maar zijn dag dat hij geboren is, dat hij dat vervloekt, dat die man zo diep valt, zegt God tegen zijn vrienden, jullie hebben niet juist over mij en niet juist over Job gesproken. Met de opdracht die ze dan krijgen naar Job te gaan en dat Job voor hun bidt en een offer brengt. Dat God zegt, je moet nu naar hem toe gaan en hij moet voor jullie bidden. Dus dat verdriet van Job, dat ging heel erg gepaard met hele heftige emoties. En Job doet niet aardig tegen God. Hij bidt ook niet netjes. Het is een rauwe klacht. Een rauwe werkelijkheid die hem overvalt. En het is immens hoe de gevoelens die hij eigenlijk toont. En uiteindelijk roept God met kracht hem ertoe op om de wijsheid en de majesteit te erkennen. En wordt hij door God vrijgesproken. Weet je wat ik daarvan leer? Dat is dat je tegen iemand niet moet zeggen dat hij in de moeilijkheden flink moet zijn. En zeker niet moet komen met, oh God doet alles medewerken ten goede. Dat is vrome praat. Dat is echt vrome praat. Het uitgangspunt is dat we op God vertrouwen. Maar dat uitgangspunt betekent niet dat je niet mag huilen. Dat je niet boos moet zijn. Dat je niet teleurgesteld kunt zijn. Dat er zelfs wanhoop kan zijn. Dat dit uitingen zouden zijn van ongeloof. Dat onderschrijft de Bijbel gewoon helemaal niet. Het is prachtig als je dan verder borduurt in zo'n preek. En dan, het is een schilderij wat ik eigenlijk voor mezelf altijd aan het schilderen ben. Ik weet nooit waar ik, als ik begin, waar ik eigenlijk uitkom. Maar dan gaat God door dit boek heen en dan gaat hij door Jeremia heen en dan op een gegeven moment en dan zeg ik, Heer, en hoe nu verder? En dan kom ik bij Jesaja 42. Daar wordt een dienstknecht, wordt daar beschreven. Een dienstknecht, een leidende dienaar. Jesaja 53 onthult hem als degene die de schuld van onze overtredingen op zich neemt en een beschrijving van een leidende dienstknecht. En over deze dienstknecht, daar staat geschreven dat hij het geknakte riet zal hij niet verbreken. Een uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. En als je daar dan mee bezig bent en je kijkt wat is het geknakte riet. Het geknakte riet, dat woord wat daar gebruikt wordt, die uitdrukking die we daar lezen, is eigenlijk een hele zware kneuzing. Een hele zware kneuzing wat door een inwendig orgaan kapot gaat. Een klap waardoor iemand sterft. Het is een klap die je inwendig zo verwondt, terwijl er uitwendig eigenlijk niet veel te zien is. Maar van binnenuit een dodelijke wond. Het geknakte riet is een graanstengel die onder een bepaalde hoek is geknakt, gebroken, maar niet doormidden. Maar hij kan geen vrucht meer dragen. Er zal geen aard meer aan groeien. En toch is dan die dienaar die in Jesaja 42 en in Jesaja 53 beschreven staat, die dat geknakte riet kan genezen, dat het weer vrucht kan voortbrengen. En dan leidt God je naar Matteüs 12, vers 18 tot en met 20, waar die dienstknecht die dat riet kan genezen, die de walmende vlas spit, niet zal het uitdoven. Wat daar dan beschreven staat. Dan staat er dan zo prachtig, zo ging in vervulling. Wat gezegd is door de profeet Jesaja, in Jesaja 42 en 53. Daar wordt die dienstknecht beschreven en hier wordt die vervuld. Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die ik lief heb en in wie ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met mijn geest. Aan alle volken zal hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op de straat zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt hij niet af, nog dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem overwint. Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. Jezus. Jezus, onze verlosser en heiland, is die dienstknecht die dat geknakte riet niet zal verbreken, die walmende vlaspit niet zal uitdoven. Hij is gekomen om dat rauwe verdriet en dat hopeloze, in die hopeloze gevallen, voor diegenen die dodelijk verwond zijn, innerlijk dodelijk verwond, en het uitschreeuwen en huilen en verdriet hebben. En aan de binnenkant, aan de buitenkant misschien weinig te zien, maar aan de buitenkant, aan de binnenkant stervende. Om af te ronden wil ik even kijken naar iets wat mij heel diep raakte. En dat is, dat kunt u lezen in 1 Koningen 18 en 19. Daar gaat het over Elia. Een profeet, Gods man, levend in de tijd waar velen zich hebben afgekeerd. En afgoderij er is. Afgoderij die hoogtij viert. Hij spreekt in de naam van God, maar niemand luistert. En dan zie je dat ook bij een profeet het niet onbeperkt is hoe die met teleurstellingen, moeite, weerstand, geestelijke druk, manipulatie, hoe die daarmee om kan gaan. Hij breekt. Hij breekt als een geknakt riet. Hij ziet het niet meer zitten, gaat onder een braamstruik liggen om te sterven. En dan staat er in 1 Koningen 19 vers 4, daar staat er dan, daar ging hij onder een braamstruik zitten, verlangend naar de dood, en hij zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven. Dan valt hij in slaap. Een wanhopig, gebroken mens. Hij kwijnt. Nog eens een klein vlammetje. De stengel is gebroken. Er is niks te horen van, ik verheug me in de Heer. Het enige wat hij dan uit kan brengen is, ik wil sterven. En God stuurde een engel met een heel bijzondere boodschap. Er is geen enkel woord van bekeer je tot God of hoe durf je de moed zo te laten zakken, Elia. Je hebt toch gezien wat God allemaal gedaan heeft. Die engel krijgt de opdracht een maaltijd aan te maken, een maaltijd klaar te maken. Het bijzondere vind ik, als je dit gedeelte zo leest, dat is dat die engel komt met een aanraking. Een liefdevolle aanraking. Staat er twee. Ik lees met u dit gedeelte. Hij viel onder de MM-struik in slaap, maar kwam een engel die hem aanraakte en zei: word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood en gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Weet je, dat ontroert me ontzettend als ik dan zie dat er niet gezegd wordt: ik heb wat nieuws voor je, of ik heb goed nieuws voor je, of sta eens op, je stelt God zwaar teleur. Maar de engel raakt hem aan, geeft hem kracht, hij krijgt iets te eten, gewoon te eten en te drinken en een aanraking. Er volgt later natuurlijk een gesprek met Elia, waarin God zijn plan openbaart. Maar dat is niet het eerste wat Elia nodig heeft. Weet je, een mens wat back off is, die heeft niet nodig, die op het einde van zijn Latijn is, dat hij een theologische les krijgt hoe je een burn-out voorkomt. Hoe je in zo'n situatie bent terechtgekomen. Hoe je je aan God vastklampt. Ik vind het zo ontroerend dat God komt in de vorm van die engel, in de persoon van die engel. En misschien is het wel de engel des Heren die hem aanraakt en eten geeft en drinken. En wat ik hiervan leer is ook in mijn eigen leven om te huilen, om het te uiten. Om teleurstellingen te delen met God en met anderen. Dat dat geen vorm is van ongeloof. Maar dat we gelegenheden ook creëren, ook in de gemeente, om elkaar het hart, echt je hart uit te storten. We waren op bezoek laatst, zoals ik jullie vertelde, in Albanië. We waren een gezin. En daar kon je de armoede, dat was in het gezin van Stiljan en zijn ouders. Je kon daar de grote armoede voelen, proeven, je rook het. Alles was eigenlijk doordrenkt van armoede. Te weinig eten, geen medicijnen, niet weten hoe je de winter doorkomt. Niet weten waar je hout vandaan haalt. Hoe die ene kamer te verwarmen. En toen we daar weggingen, en een van de meest ontroerende momenten van die reis was dat deze vrouw, 67 is ze, en ze, ja, als je de foto nog ziet, dan zie je hoe ze in haar leven geleden heeft. En ze pakte ons beiden bij de hand en ze zei: we zijn arm, maar bedankt dat jullie ons zoveel respect tonen door ons te bezoeken. Dat jullie ons zoveel respect tonen door ons te bezoeken. Om gewoon erbij te zitten, hun te eren, hun te bedanken, hun lief te hebben, te luisteren, in hun verdriet betrokken te zijn. En in dat moment kwam Jezus zo dichtbij. Weet je, niet door ons. Ik was er al, toen wij kwamen. Hij was er al, voordat Rietje en ik binnenkwamen, was hij er al. Hij was er en zat bij die mensen, die zo vermoeid en belast waren, zo geknakt, dat we in hun de Heermeester ontmoetten, in die donkere kamer waar zijn licht scheen. En het is zo bijzonder. Ik wil jullie zo echt aanmoedigen, als je teleurgesteld bent, vermoeid bent, eenzaam voelt. Als de tegenslagen komen, om het niet als een uiting van ongeloof te zien, om teleurstelling met God te delen. om te schreeuwen bij hem, om te zitten bij hem, om je moeite met hem te delen. Om te zeggen, Heer, ik ben echt in u teleurgesteld. Om dat te durven. Dit geeft eigenlijk aan de intimiteit van een relatie. Dat geeft iets aan hoe we met hem en hoe God met ons echt omgaat. En te zien dat het geknakte riet, als je geknakt bent, dat het geknakte riet niet verbroken wordt. En de vlam die walmt, die stinkt, dat God niet komt, twee vingers nat maakt en de pit uitdrukt. Nee, hij komt en geeft nieuwe olie, zodat het weer kan gaan branden. Ik wil graag een moment hebben van met u stil te zijn. En dat u in het verdriet wat u misschien kent, dat u even een moment met God alleen hebt. U hoeft niet hardop te bidden, gewoon bij hem te komen. En ook te zeggen, Heer, daar heb ik echt de pijn. Daar heb ik moeite, van binnen verwond. En wilt u zo komen, u bent de geneesheer. Vader, je liet ook deze week echt zo zien dat er veel opgekropt verdriet is. Opgekropt. In ons. Nooit geuit. In stille. In stilte misschien gehuild. In die eenzaamheid. Maar verborgen. Verborgen verdriet. En daar is zo'n bijzondere uitnodiging van die leidende dienstknecht. Om het niet verborgen te houden, maar met hem te delen, te schreeuwen, te uiten, te huilen. Dat hij de tranen in een kruik opvangt. Zo kostbaar zijn die voor u. Daal die zo neer, Heer, met de trooster in de hoeken, in de schuilhoeken van ons hart. Zodat we die troost die u wilt geven, die olie die u wilt geven op die plekken waar dat verdriet zo zich heeft opgehoopt. Dat die dame die zalvende olie komt om genezing te geven en vrucht te kunnen dragen. Dat bidden we zo, tot eer en glorie van uw heerlijke naam. Amen.